We zijn in deze gemeente de afgelopen weken bezig geweest met een serie over relaties, gezond omgaan met relaties. En vandaag gaan we een heel boeiend onderwerp behandelen, gezond omgaan met seks. Wie is speciaal voor het thema hier naartoe gekomen? Ik ben heel eerlijk, ik vind het best wel lastig omdat ik ook bepaalde dingen gaan aansnijden die ook heel gevoelig zijn. En zeker in deze tijd. Ik heb in het leiderschapsteam ook een aantal dingen gedeeld die ik met jullie ga delen. En we staan op één lijn dat het goed is om kwetsbaar, maar ook open, eerlijk en in waarheid, ook in liefde, dingen te zeggen die belangrijk zijn, omdat wij ervan overtuigd zijn dat heel veel dingen die ik ga delen ook met tijdloze principes te maken hebben, geworteld in het woord van God. En we willen een bijbelgetrouwe gemeente zijn. Maar we beseffen heel goed dat het ook haaks kan staan op opvattingen, meningen, theorieën, in de huidige cultuur waarin we leven. Gezond omgaan met seks. Weet u niet dat u niet van uzelf bent? Dat is eigenlijk een hoofdgedachte die ik door de lezing heen, om zomaar te zeggen, ik vind meer een lezing dan een prediking vanmorgen, maar door de lezing heen naar voren wil brengen. Weet u niet, beseft u niet dat u niet van uzelf bent? En hoezo dan? Daar gaan we op inzoomen. We leven in een enorm uitdagende tijd. Zoals ik al zei, als het gaat om de verkondiging van het evangelie. Aan de ene kant zien we een enorme honger naar God. Onder de mensen zien we het christelijk geloof in heel veel opzichten ook opbloeien. En aanweziger dan ooit in onze samenleving. Maar aan de andere kant beseffen we dat we ons in een post-christelijke samenleving en cultuur bevinden. Een cultuur waarin bepaalde christelijke traditionele opvattingen als slecht voor de mens worden gezien. Een bedreiging voor de vooruitgang, de sociale vooruitgang. We hebben te maken met een cultuur eigenlijk die ronduit vijandig gezind is ten opzichte van onze overtuigingen. Terwijl religie altijd werd gezien als goed voor de samenleving, zo'n 20, 30 jaar terug nog, zien we dat steeds meer mensen traditioneel christelijke overtuigingen over seksualiteit en gender, identiteit als een beperking van vrijheid zien. En ja, aan de ene kant, de kerk zal zich moeten aanpassen aan de cultuur als het gaat om de manier waarop gecommuniceerd wordt om relevant en aantrekkelijk te blijven. Tegelijkertijd moet de kerk oppassen om niet zo relevant te willen zijn of te willen worden dat ze zich helemaal aanpast aan en opgaat in de omringende cultuur en maatstaven van deze wereld en gedragingen van deze wereld. Want als ze dat doet, als de kerk van Christus zich gaat samensmelten met de geest van deze wereld, het denken van deze wereld, dan verliest ze haar smaak en met de schijn van godsvrucht verloochent ze de kracht ervan, de kracht ook van het evangelie. Ik geloof dat het evangelie een kracht is tot behoud, tot redding van wie dan ook. Amen. We willen als kerk pastoraal en missionair ingesteld zijn op de ontmoeting met de cultuur. Een kerk die mensen wil bereiken, die naast mensen gaat staan, invoelend, verbindend, maar tegelijkertijd zich blijft onderscheiden door ook in liefde voor de waarheid uit te komen. Waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat onze cultuur, de cultuur van de kerk, de cultuur van Gods Koninkrijk is. En niet van deze wereld. De cultuur van onze westerse samenleving dringt zich bijna namelijk agressief aan ons op als het gaat om onder andere onze seksuele moraal. De grenzen worden tot in het extreme verlegd en bijbelse morele waarden worden tot in het extreme uitgedaagd. En hoe bewapenen we onze mens, hoe rusten we onze jongeren toe? Moreel gezien, ethisch gezien. Maar weet je, dat was in de tijd van Paulus die het evangelie bracht in Rome en in de Grieks-Romeinse wereld, de Hellenistische wereld, in Klein-Azië, wat nu Turkije heet, niet anders. En Paulus, hij schrijft in Romeinen 12, vers 1, lees mee, broeders en zusters. En in feite is dat de aanleiding dat hij dit gaat schrijven, slaat eigenlijk op het hele voorafgaande, op alle 11 hoofdstukken. En we gaan ook terug straks naar hoofdstuk 1. Want dit staat in de context ook daarvan. Maar broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware, de logische eredienst. Dienst van aanbidding die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar u moet veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo op die manier te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem wel gevallig is. Paulus, hij spoort christenen aan om hun gedrag en de manier van denken te laten vernieuwen. Door een oriëntatie op de barmhartigheden van God. Op de daden van God, de reddingsdaden van God. Die in Christus Jezus openbaar zijn geworden. Oriëntatie op Gods barmhartigheid levert dus een andere houding op. Een andere hartsgesteldheid. Dan een oriëntatie op de eigen tijd en cultuur. En de vraag is niet meer standaard. Wat is gewoon? Of wat is in? Maar de vraag wordt nieuw. Wat wil God, de schepper en heer van mij? In welke tijd en cultuur dan ook. Dus lees mee. We laten ons niet langer conformeren door het schema, het uiterlijk van deze wereld. Maar we laten ons transformeren door de continue verdenking van ons denken. Door het werk van de Heilige Geest, door de inwoning van de Heilige Geest. Een hoogleraar waar ik les van heb gehad tijdens mijn theologische opleiding, tijdens mijn mastersopleiding, heette Gordon Fee. Een autoriteit, een hoogleraar op het gebied van het Nieuwe Testament en de Griekse exegesis. De Griekse uitleg, vanuit het Grieks de Bijbel gaan uitleggen. Die man die tijdens dat hij les gaf, zat meer Grieks te praten dan Engels. Dus zo goed waren wij niet in het Grieks. Dus dan moesten we even, hey, meneer, in het Engels dan, what do you want to say? Explain us. Maar Gordon Fee heeft ook boeken geschreven over de Bijbelhermeneutiek, de uitlegkunde van de Bijbel. En een van de dingen die hij leerde was dit. De gewoonten, luister goed, de denkpatronen en de trends veranderen steeds in deze wereld. Maar de morele principes en scheppingsintenties van God zijn tijdloos en toepasbaar voor alle mensen door alle tijden en culturen heen. De principes van God veranderen nooit. En we zeggen hier ook wel eens, ja, de methodes, de verpakking, de manier waarop, dat moet blijven veranderen. Om bruggen te slaan naar mensen toe. Maar de tijdloze principes van Gods woord veranderen nooit. De keuze ons dus niet aan te passen aan deze wereld, niet conform het schema, de gedragspatronen, denkpatronen van deze wereld te veranderen, leidt tot een heel andere levensvisie en daardoor tot een ander radicaal gedrag. En dan gaan we ontdekken, zegt Paulus, dat is ook een belofte, wat God van ons wil. Wat goed, volmaakt en heel welgevallig is. En wat God van ons wil, in de context waarin Paulus dit schrijft, staat tegenover het godloze dat de tijd typeert van de heidense volken. En vergeet niet dat Paulus zelf ook een Jood was en het christendom geworteld is in het jodendom, in het Joodse denken en in de Torah. Het commentaar dat Dr. van Brugge hierop geeft is dit. God schakelt met Israël nu ook de bekeerde heidenen in bij zijn barmhartige beweging om de wereld te vernieuwen en terug te brengen van de vernieling. En hij verwijst dan naar het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Een pittig stukje in de Bijbel. Wat sommige mensen het liefst eruit willen scheuren. Dat gaan we niet doen. Romeinen, hoofdstuk 1 vers 20. Dan zegt Paulus, want de dingen van hem, hij voert alles terug op die scheppingsintenties, op onze schepper. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk, en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en onverstandig hart. Die is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. Hebben ze de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Of op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Met andere woorden, afgoderij. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. De schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Nu dan. Paulus heeft dit allereerst geschreven om te laten zien in welke uiterste, in welke extremiteiten de mens belandt wanneer God hem overlaat aan zichzelf. De menselijke samenleving gaat eigenlijk in ontbinding over door eigenliefde en onreinheid. Naties zijn daardoor de vernieling ingegaan. Door een enorme losbandigheid op seksueel gebied en op afgoderij, gebied van afgoderij. En in feite, wat Paulus doet, hij geeft een soort cultuuranalyse. Een tijdloze cultuuranalyse, een soort spiegel, ook voor ons in deze tijd. Want dit leidt tot een samenleving vol verstoorde verhoudingen. Mensen worden door en door boosaardig, gaat hij later beschrijven. Dus hij heeft het niet alleen over onreinheid. Hij heeft het ook over hebzucht, hij heeft het over afgunst, hij heeft het over twistziek zijn, over doortrapt zijn, over kwaadaardig zijn. Hij zegt, ze roddelen, ze zijn hoogmoedig, ze tonen voor niemand meer ontzag. Ze onteren elkaar op seksueel gebied. En aan zo'n samenleving is op allerlei manieren te zien dat er iets mis is gegaan toen de mensheid zichzelf tot maat van alle dingen heeft gemaakt. En door afgoderij wordt de aandacht naar beneden getrokken, van de schepper naar het schepsel. Dat lijkt verdraaid veel op de tijd van nu. Ook vandaag zitten we midden in een seksuele revolutie van ongekende orde en omvang. Als je alleen al kijkt naar de gendergekte, waar niemand zich over durft uit te spreken, dan zegt dat genoeg. Echt, mensen zijn bang om uitgescholden te worden of ontslag te krijgen als ze daar een mening over hebben. Die indruist tegen de woke-beweging bijvoorbeeld. Laks, het Landelijk Activiteitencommissie voor Scholieren, komt met een taalgids voor inclusief taalgebruik waarin kinderen in de klas niet meer aangesproken mogen worden als jongens en meisjes, maar als leerlingen. Het moet genderneutraal zijn. Want stel je voor dat er een jongen is die zich meisje voelt of andersom. Weet je, de intolerantie van woke-activisten is gigantisch. Zelfs een feministe en onderneemster als Lydia Daniel keerde zich deze week tegen radicale genderideologie. En ze kreeg meteen doodsbedreigingen over zich heen. Dat is een omgekeerde vorm van tolerantie. Als je een bepaalde overtuiging hebt op dit gebied, dan word je gewoon buitengesloten. Genderideologie, dat komt erop neer, kort gezegd, dat mensen kunnen besluiten of ze vrouw of man zijn. Al naar gelang hoe zij zich voelen. Voorbijgaand aan biologische feiten. Dus, als een biologische man zich vrouw voelt, kan hij zich volgens deze theorie als vrouw identificeren en toegang eisen, luister goed, tot voor vrouwen bedoelde ruimtes. Zoals vrouwenkleedkamers, sauna's. Dus, als ik me na de dienst vrouw voel, kan ik gewoon naar het damestoilet. Ja, dat heb ik zo lang gewild, maar niet juist. Nee. Lydia Daniel zegt, de gendergekte vormt een bedreiging voor vrouwen. Dus zelf feministen, maar ze zegt, de categorie vrouw wordt feitelijk afgeschaft. En ze zegt, ik accepteer niet dat vrouwen op deze manier worden uitgegumd. Of dat vrouwelijkheid of aan de andere kant mannelijkheid wordt uitgegumd. Dat is er wat gebeurt. Onze cultuur draagt dus opvattingen over die met de Bijbelse leer op gespannen voet staat. En onafgebroken komen voor velen vanzelfsprekende meningen op ons af. In advertenties, in tweets, in posts, popsongs, opiniestukken, tijdschriften, talkshows. Het zijn boodschappen over bijvoorbeeld vrijheid. Vrijheid, ja, je bent vrij om te leven zoals jij dat wil. Zolang je een ander maar geen schade toe berokkent. Ken je dat? Of geluk. Je moet doen waar jij blij van wordt. Een ander kan je nooit vragen dat op te offeren. Voor een overstijgend doel. Of boodschappen over moraal. Ja, maar iedereen heeft toch zelf het recht te bepalen wat goed en kwaad is. Alle normen en waarden zijn relatief. Dat bepaalt ieder voor zich. Of de wetenschap. De enige manier om problemen op te lossen is met behulp van objectieve wetenschappelijke feiten. En weet je, hoewel er natuurlijk deels een kern van waarheid in kan zitten, zijn ze theologisch bijbels gezien onjuist. En kunnen in de praktijk juist heel schadelijk gaan worden voor de mensen. God heeft namelijk een standaard, een bepaalde morele lat neergelegd. Met een reden. Dus het waarom moet uitgelegd worden. Waarom is seksualiteit zo heilig, zo bijzonder, zo uniek? Waarom wil God dat beschermen? Waarom, jonge mensen, is het zo belangrijk om er goed mee om te gaan? En ik begrijp dat je door processen gaat. Door een ontwikkelingsfase. Maar probeer God daarin te betrekken. Vraag de Heilige Geest om je te helpen. En weet je, God heeft die lat neergelegd niet om ons te beschamen. Maar om ons uit te nodigen. Ons vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis te plaatsen. Om van daaruit door de inwoning en de inwerking van de Heilige Geest conform die standaard te kunnen leven. We kunnen het niet uit onszelf. Zelfs al voel je je aangetrokken tot iemand van hetzelfde geslacht, geloof ik in de kracht van vernieuwing, ook voor jou. Want in Christus worden we allemaal een nieuwe schepping, zegt Paulus. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En we worden gevormd naar het beeld van Jezus, naar het beeld van Gods plan voor de mensheid, zoals Hij dat oorspronkelijk bedoeld heeft. En ja, we hebben te maken met de gebroken wereld. Het is lastig. Heel veel dingen gaan niet meer zoals God het wil. Maar dat wil niet zeggen dat wij meegaan met de wil van de wereld. We moeten afgestemd blijven op de wil van God. Want uw koninkrijk komen en uw wil geschieden gelijk in hemel en op aarde. En dan zegt Paulus dit, lees je mee. Daarom, Romeinen 1 vers 21, lees je mee. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangers. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten. Ingewisseld en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. En let op, het woordje ontucht ga ik straks op terugkomen. Heeft niet alleen hiermee te maken. Maar zo ontvangen ze door eigen toedoen het verdiende loon voor hun dwaling. Omdat ze het beneden hun waardigheid achter God te erkennen. Heeft God hen uitgeleverd aan hun eigen onwaardige ideeën en doen ze wat verwerpelijk is. En luister goed, ook thuis, ik wil niet voorbij gaan aan het feit hoe ingewikkeld ik dit onderwerp vind. Niet uit angst voor mensen, maar uit zorg voor mensen dat zij zich gekwetst kunnen voelen of buitengesloten door wat er gezegd wordt. En hoe pijnlijk kan het zijn voor jezelf of voor je omgeving als je uit de kast komt. En je wilt anders, maar het lukt niet. En je voelt je niet begrepen of afgewezen. Ik geloof dat we juist ondersteunend en ook geduldig als kerkfamilie om jou heen moeten gaan staan. Je welkom moeten heten en je moeten aanvaarden. We willen juist in deze kerk iedereen helpen om vrijheid in Christus te ervaren en te ontvangen. En het evangelie is een boodschap van vergeving en verlossing. Sterker nog, wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Want verbonden met Jezus word je geleid door de Heilige Geest. En stap je in een transformatieproces. Dat is niet wat wij doen, dat is wat God doet. We zijn dus niet meer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. We leven volgens de maatstaven en wil van de Heilige Geest die in ons woont. En in ons bruist. En daarom kan Paulus ook zeggen, ook in die tijd, waar van alles genormaliseerd werd. In 1 Thessalonicense 4 vers 3, lees mee. Want dit is de wil van God, dat u zich heiligt door u te onthouden van ontucht. Opnieuw ontucht. Ieder van u, en dan heeft hij het over man-vrouw relatie. Ieder van u moet met zijn vrouw weten te leven in heiligheid en eerbaarheid. Zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heiden, die God niet kennen. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiliging. Niet tot onrein, maar tot heiliging. Geldt voor ons allemaal. We zijn geroepen tot heiliging, niemand uitgezonderd. En heiliging is het proces waarin je steeds meer gaat lijken op Jezus. En dat maakt je apart. Dat is ook de betekenis van heilig zijn. Dat maakt je anders. Want wat geheiligd is, behoort aan God toe en eert God. Daarom onthouden we ons van ontucht, zegt Paulus. En het woordje ontucht, het Griekse woord, is pornaia. Pornaia, ontucht, werd gebruikt, luister goed, om elke seksuele relatie buiten het huwelijksverbond tussen man en vrouw te beschrijven. Waar staat dan dat je niet mag trouwen, geen seks mag hebben? Waar staat er dan in de Bijbel? Dat staat onder andere hier. Want ontucht was een bekende term of uitdrukking om uit te leggen van jongens, buiten het huwelijksverbond om zijn seksuele relaties niet conform het plan en de wil van God voor jouw leven. Dus als we het hebben over seksualiteit, dan vraagt men altijd, ja, maar wat mag dan wel en wat mag dan niet? En tot hoe ver dan? Hoe ver kunnen we gaan als we verkering hebben? Mogen we nu samenwonen of niet? Mogen we nu elkaar wel bevredigen voor het huwelijk of niet? Zonder geslachtsgemeenschap. Ach, iemand zei een keer tegen me, het ene weekend heb ik zin in een meisje, het andere weekend heb ik zin in een jongen. Zo ben ik nu eenmaal. Dat is mijn natuurlijke aanleg, dus waarom niet? Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Oké. Weet je, de Bijbel zegt dat we allemaal, op welke manier, op welk gebied dan ook, een natuurlijke aanleg hebben dat in tegenstrijd kan zijn met de wil van God. Je kunt een natuurlijke aanleg hebben om ongeduldig te zijn, om hebzuchtig te zijn, om te liegen en te bedriegen. Maar dat wil niet zeggen dat je daaraan moet toegeven. En van nature schieten we allemaal tekort en missen we allemaal het doel om aan Gods eer te beantwoorden. Dat is de reden waarom Jezus naar ons toe kwam. Waarom hij kwam sterven en opstaan uit de dood. Om van ons nieuwe mensen te maken. Om ons weer terug te brengen naar Gods oorspronkelijk plan. En zelfs nog verder, om ons op een hoger plan te brengen en te leiden. Maar luister, lees mee. De eerste vraag die we moeten stellen is niet, wat mogen we wel en wat mogen we niet doen? De eerste vraag die we moeten stellen is, hoe kunnen we God, onze schepper, de eer en dank brengen die hem toekomt? Eer ik God hiermee met mijn lichaam, met mijn leven? Ofwel, leid ik een leven van aanbidding? Want aanbidding heeft niet zozeer te maken met het zingen van een leuk liedje. Aanbidding heeft alles te maken met je houding naar God toe. Dat je hem wil eren, hem op de eerste plaats wil zetten. Leef je zoals je leeft, tot eer van zijn glorie. En dat niet alleen op seksueel gebied, op elk gebied. En dan zegt Paulus, die kenmerkende regel, of dat vers, zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereert en gedient boven de schepper. En dan gaat het in elke cultuur, in elke samenleving fout. Onze cultuur heeft de waarheid van God ingewisseld voor de leugen. Zeker wat betreft haar opvatting over seksualiteit. Nou, heel kort, een aantal hedendaagse opvattingen over seks die onwaar zijn. Want ze hebben, wat hebben ze gedaan? De waarheid van God vervangen, ingewisseld voor de leugen. De eerste, onware bewering is, seksualiteit is een dierlijke levensactiviteit. Niet meer dan dat. Zoals de natuur zich voortplant, zo planten wij ons voort. En het is gewoon een dierlijke levensactiviteit. Met andere woorden, ik ben ook vaak in gesprek gegaan met mensen die hebben gezegd, we kunnen niet anders dan onze driften te volgen en te bevredigen. We hebben, net als de dieren, daar geen controle over. We hebben geen keus om ons over te geven aan onze seksuele verlangens wanneer we willen of voelen dat we er zin in hebben. Het is gewoon een natuurlijke drift. Ik zou je zeggen, dat is niet waar. Dat is niet waar. Geloof ik niet. Je bent meer dan je driften. Je bent meer dan je hartstochten en begeerten. Je bent geschapen anders dan de dieren. Namelijk met een vrije wil om te kiezen. De mens is de kroon op Gods schepping. Waarom? Omdat de mens de keuze heeft. De keuzemogelijkheid. De macht van de keuzemogelijkheid. Ja, je hebt begeerd. Ja, je hebt sterke verlangens. En die kunnen ontzettend sterk zijn. Maar niet onoverwinnelijk. Niet onbedwingbaar. Je kunt onderscheid maken tussen goed en kwaad. Paulus zegt in Romeinen 6, vers 12. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeer. Dat heeft met keuze te maken. Want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Luister goed. We zijn meer dan onze dierlijke instincten. We zijn mensen geschapen naar Gods beeld, mannelijk en vrouwelijk. Ik ben gek op onze Rhodesische Ridgeback. Ridgeback, Jack Black. Maar ga me niet vertellen dat mijn seksualiteit op gelijke en dierlijke voet staat als mijn Jack Black. Geloof me, dat zou niet best zijn. Als hij een loop stevig ruikt, nou joh, dan is hij niet te houden. Hij breekt de boel bij ons af. We hebben op dit moment een dwergsnauzertje. Die loops is. Nou, die driven Jack, ik heb hem chemisch laten castreren. Maar dan nog probeert hij van alles met dat kleine snauzertje. Hij kan zich niet in de hand houden. Hij kan zich niet beheersen. Zo ben ik niet. Zo wil ik ook niet zijn. Toch? Amen? Ja, straks krijgen we van die ritsnauzertjes of zo. Maar goed. Tweede onwaarheid. Seksualiteit is een losstaand gebeuren voor persoonlijk genot. Met andere woorden, wordt dit gezegd. Seks is een geïsoleerd gebeuren op het moment dat het plaatsvindt en dan stopt. Daarna ga je verder en sta je er los van. Je neemt het niet mee naar huis. Maar dat is niet waar. Sommige mannen zeggen, wat op de walletjes gebeurt, blijft op de walletjes. Is een leugen. Het wordt een deel van jezelf. Het kleeft aan je. Want seks is een intieme ervaring die invloed heeft op de lichamelijke en emotionele hechting tussen twee personen. Seksuele ervaringen neem je mee naar een volgende relatie en weer een volgende en een volgende relatie. En ik snap dat het niet makkelijk is om te wachten. Vooral niet in een cultuur waar seks als een snack wordt gepresenteerd. Maar seks is geen snack, geen goedkope snack. Maak dat er niet van. In de tijd dat ik nog uitging, heel lang geleden, en niet met God leefde, vonden sommige vrienden van me het heel stoer om te zeggen, ik heb toch zo'n lekkere date gehad dit weekend, toen ik wakker werd, wist ik niet eens meer hoe ze heten. Goedkope snack. Weet je, God heeft seksualiteit niet slechts bedacht zodat wij er zelf genot aan zouden beleven. Het is ontworpen om binnen het veilige verbond van het huwelijk plaats te vinden. In een verbondsrelatie van trouw, van veiligheid, van respect, van wederkerigheid. Lees mee, seksuele gemeenschap is een middel om met elkaar één te worden binnen een verbondsrelatie en op een veilige manier intimiteit te ervaren. Je wordt als het ware aan elkaar vastgeplakt. En als je je elke keer aan een ander vastplakt, dan hol je je eigen ziel uit. En wordt de innerlijke leegte steeds groter. Seks heeft een enorme impact op ons leven. En dan ten derde, de derde onwaarheid. Seksualiteit is wat ik ben. Seksualiteit is wat ik ben. Is niet waar. Weet je, heel veel mensen hangen hun seksualiteit op aan hun identiteit. Je bent meer dan je seksualiteit. Ik zal je dit zeggen. Al heb je nooit seks. Je bent ten volle en volwaardig mens. Niets meer of minder. Waarom denken mensen dat seks is wat ik ben? Omdat ze denken dat ze aan zichzelf toebehoren. En dan ben je je eigen God. Maar de waarheid is dat ik niet meer van mezelf ben als ik in Christus ben. En sowieso is God erop uit om de hele mensheid te herscheppen, te vernieuwen. Hij wil de mens weer terugroepen naar zichzelf. Weet je, Tim Keller, hij beschrijft het als volgt. De seksuele, lees mee, logica van onze cultuur, dat het bij seks gaat om zelfvervulling, ontmenselijkt mensen uiteindelijk en maakt ze tot object. Omdat het van seks een consumptieartikel maakt in plaats van een middel om een band of verbond te onderhouden. En juist dat leidt tot een versplinterde samenleving, doet juist afbreuk aan de intimiteit. Liefde is een keuze van toewijding binnen een verbondsrelatie. En in zo'n relatie hoef je niets te bewijzen. Esther Kaper beschrijft het op deze manier in haar boek Hot Issues. Ze schrijft, mijn man dunt mij niet vanwege een mislukte vrijpartij. Ik hoef geen competitie aan te gaan met exen waar hij nog half mee omgaat. Ik hoef niet meer te voldoen aan het ideaalbeeld dat op TikTok en in tijdschriften wordt neergezet. Want ik weet, hij houdt van mij. Hij heeft zich aan mij toegewijd. Weet je, seks wordt ook nog eens een keertje verheerlijkt en vergoddelijkt. Ik zal je dit zeggen. Besef, luister goed, dat uit een onderzoek van de Rutgers-Nissogroep slechts iets meer dan de helft van de mensen in ons land tevreden is met zijn of haar seksleven. Dus bijna de helft is niet eens tevreden. Dat is niet bepaald het beeld zoals dit ons door de media wordt gepresenteerd, of wel? Bovendien draait het in een goede relatie niet om seks. Want weet je, laten we eerlijk zijn, het grootste deel van onze tijd zijn we aan het werk, zijn we bezig, zijn we druk, doen we boodschappen, koken we, doen we de tuin. En natuurlijk, we kijken af en toe Netflix, serietje of wat dan ook. We praten met elkaar. En weet je, vaak ben je te moe, voel je je niet lekker. En natuurlijk vrijen we ook nog wel eens. Maar soms is de een chagrijnig of heeft de ander geen zin. Of het is te koud in de slaapkamer of je wilt simpelweg in elkaars armen knuffelend in slaap vallen. Dat wil ik meestal niet, mevrouw wel. Maar... Een van de meeste bezwaren trouwens vanuit onze cultuur... Die ik hoor is deze. Het christendom hangt een achterhaalde, ouderwetse seksuele ethiek aan. Heb je dat eens gehoord? Maar ook dat is niet waar. Wat men totaal niet beseft, is dat de christelijke seksuele ethiek in de Bijbel een revolutie was, vooral in de tijd dat Paulus zijn brieven schreef. Hij introduceerde met wat hij schreef, een wederzijdse instemming bij seks... en maakte seks tot iets wat niet om zelfvervulling draait... maar om het scheppen van een blijvende verbinding... die een weerspiegeling vormt van Gods relatie met ons. En dit is een zeer hoge opvatting van seks. Geen lage. Trouwens, God heeft seks ontworpen, bedacht, als een kunstenaar. God is niet preuts, zoals sommige mensen denken. Het bekende Hooglied... In het Oude Testament beschrijft de liefde op een heilige, erotische, literaire wijze. Tussen een verloofstel die gepassioneerd smacht naar die huwelijksnacht. En er staan dingen zoals dit. Zij zegt over hem, mijn lief is mij een bundel meren. Hij slaapt tussen mijn borsten. Ik verlang in zijn schaduw te zitten. Met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven. Ik ben ziek van liefde. Nou... Dat zeg jij nooit meer tegen mij. Sommige tieners krijgen rode oortjes, of niet? Hè? Hij zegt over haar. Luister goed. Ik heb de teksten niet alles op, maar ik kan je ze toesturen. Hoor, als, je... als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Wauw. Je borsten zijn als kalfjes. Als de tweeling van een gazelle die tussen de lelies waait. Je heupen draaien sierlijk rond. De schepping van een kunstenaar. Je borsten zijn als druiventrossen. Nou, ik suggereer niet dat je dat straks tegen je vrouw moet gaan zeggen. Je borsten zijn als druiventrossen, maar... Dat was behoorlijk in die tijd erotisch getint, geloof me. Luister, seks is niet wat ik ben. Ik ben een tempel waar Gods geest in woont. Dat is mijn identiteit. Het probleem was in de tijd van Paulus, ook toen hij schreef aan de Romeinen, maar ook aan de Corinthiërs, dat de seksuele moraal niet beter was dan in onze tijd. Goden, we hadden verschillende de afgodin Diana bijvoorbeeld, een seksgodin. Goden werden via tempelprostitutie aanbeden. Dus je ging naar de tempel, zeg maar het huis van God. Er waren prostituees, waren zelfs ook kinderen die daarvoor werden gebruikt. En dan kon je seks hebben en dan ging je een offer brengen aan je God. En ging je God vereren. Dat was de context. In 1 Korinthe 6, vers 16, zegt Paulus, weet u niet, om die reden zegt hij dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam vormt en wordt. Hij verwijst natuurlijk naar Genesis, hoofdstuk 2. Want de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Wacht even, dus eigenlijk wil hij zeggen, weet je, seks bedrijven is iets geestelijks. Het is meer dan iets lichamelijks. Het is iets geestelijks, het is iets emotioneels. Het woordje in het Grieks, kaloomai, van aanhangen, betekent gehecht worden. Samengevoegd tot een eenheid. Ziel en lichaam worden één. En dan zegt hij ook... Als je dat zomaar doet, en ook in dit opzicht hier met een hoer... je beschadigt jezelf. Het tast namelijk de heiligheid van je lichaam aan. Want je lichaam ziet God als een tempel van zijn geest. 1 Korinthe 6, vers 18. Tot slot deze tekst. Dan zegt Paulus, ga opnieuw ontucht uit de weg. Ontucht. Opnieuw het woordje porneia. Dat houdt in elke seksuele relatie buiten het huwelijksverbond tussen man en vrouw. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Waarom? Omdat je niet de heiligheid van je lichaam meer erkent. En de bedoeling waarvoor God het geschapen heeft erkent. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen heeft van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? Daar hebben we hem. Je bent niet meer van jezelf. Je bent gekocht en betaald door het bloed, het offer van Jezus Christus. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Dat was die vraag die we moeten stellen. Hoe eer ik God? Hoe kan ik God eren? Hoe kan ik hem verheerlijken? En ja, de tempel was in die tijd de plaats waar ze contact met de goden willen leggen. Maar Paulus, hij draait het vanuit wat Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft om. Je gaat nu niet meer naar de tempel, omdat God daar woont. Je lichaam is een tempel geworden waarin God woont. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. Wij zijn hier allemaal tempels als we in Christus zijn, van de levende God. En als je dat beseft en begrijpt, ga je anders met je lichaam en anders met seksualiteit om. De Bijbelse tijdloze waarheid over seks is deze. Lees mij. God wil ons niet beknotten. Hij wil ons beschermen. Hij wil ons niet onderdrukken. Hij wil ons ondersteunen. Hij wil ons niet beschamen. Hij wil ons bevrijden. Om in vrijheid te leven. Op een manier die hem eert. Ongeacht of we wel of niet getrouwd zijn. Weet je, de kerk zou eigenlijk een seksuele tegencultuur moeten vormen. Hoe dan? Ik heb een boekje van Tim Keller deze week uitgelezen en in zijn boek Een aantrekkelijk evangelie naar een nieuwe ontmoeting in de westerse cultuur geeft hij een aantal aanbevelingen. Hij zegt, de kerk zou zich moeten laten kennen als een plek, luister goed, waar mannen en vrouwen uit eerbaarheid voor God en elkaar afzien van seks voor het huwelijk. De kerk zou zich moeten laten kennen als een plek waar mannen en vrouwen een verbondspartner zoeken, niet op basis van uiterlijk of geld, maar op basis van karakter. En hij zegt dit, ongehuwden, of ze nu gescheiden zijn, of weduwe, of weduwnaar, of nooit getrouwd zijn geweest, moet een plek krijgen in de grote kerkfamilie. En hechte vriendschappen met beide seksen hebben. En zinvolle en verrijkende relaties met jong en oud. De kerk zou een plek moeten zijn waar mensen zich aangetrokken voelen, waarin ook mensen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht als waardevolle leden van de gemeenschap worden gezien en steun ontvangen in een roeping tot onthouding. En tenslotte, mensen die worstelen met issues rond seks en gender, die moeten welkom zijn. Waarnaar geluisterd moet worden met nederigheid, geduld en liefde. Zonder dat we onze opvattingen opgeven. Of onze waarden enorm overboord gooien. Dat vind ik een hele mooie conclusie eigenlijk. Van dominee Keller. En ik stel voor dat we onze hoofden gaan buigen. Onze ogen gaan sluiten. Heere Jezus, dank u wel. Dat u zelf hebt gezegd dat u de waarheid, de weg en het leven bent. En dat u waarlijk vrij maakt. Wat we ook hebben gedaan, wat we ook hebben gedacht. Heer, u bent erop uit om ons juist ware vrijheid te brengen. U bent erop uit omdat wij kunnen gaan genieten van ware intimiteit zoals u dat bedoeld heeft. En ook op dit moment kun je misschien besluiten je toch nog je eigen weg te gaan. Je eigen inzichten te volgen in plaats van die van God. Maar weet je, de deur staat altijd voor je open. God blijft altijd op je wachten. Dat je thuis komt. Je kunt je misschien schamen. Je kunt misschien een afkeer hebben van jezelf. Maar weet je, als je in berouw tot God komt, dan zal hij je vergeven. Berouw is geen afkeer tonen van jezelf, maar het is afkeer tonen van je zonde. Maar als je bij God komt met berouw, dan toont hij geen afkeer, maar dan toont hij acceptatie. God wil jou accepteren. Geen veroordeling, maar vrijspraak. Geen afwijzing, maar omarming. Weet je, elke dag kun je je bekeren. Je keert je tot God. op welk gebied dan ook. Je verandert van richting. Je draait je om van wat verkeerd is. En je keert je door de weg die God wijst. Want weet je, cultuur verandert, maar God nooit. God nooit. En Gods wil is niet beperkend, maar Gods wil is bevrijdend. En Gods wil is vredevol en rustgevend. En Gods wil kan jouw leven vervullen, tot haar juiste bestemming leiden. Heere Jezus, dank u wel dat als mensen hier op in willen gaan. Heer, dat u ze de moed geeft om over welk issue dan ook in gesprek te gaan. Voor gebed te vragen. En ik wil je uitnodigen om tijdens de aanbiddingsdienst, als je gebed nodig hebt, kracht nodig hebt op dit gebied, hoe dan ook, waar dan ook, voel je vrij om naar een van de etagères te gaan, waar mensen voor je kunnen bidden. Maar misschien zijn er andere noden, andere behoeften. Maak ze kenbaar. Misschien wil je gebed hebben voor een goede vriend die je kent. Of een zus, of een buurman, of buurvrouw, of collega. Maak gebruik van het moment om naar de etagère te stappen, zodat mensen voor je kunnen bidden. En nou, ook na afloop van de dienst ben je welkom om naar de infobalie te gaan, om daar meer informatie te vragen. Misschien pastorale begeleiding of gewoon gesprekken, goede gesprekken met iemand. Ik nodig je uit om dat te doen. Heer Jezus, dank u wel dat u ieder van ons wil vullen met uw geest. Dat we mogen beseffen dat we een tempel van de levende God zijn. Mogen leven tot dank en eer van uw naam. Zegenen ieder van ons in Jezus' naam.